Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen in deze huwelijksdienst. Een dienst waarin Hendrik en Wietske ook kerkelijk het huwelijk bevestigd worden. Een dag, zo wordt het wel gezegd, een dag van Hendrik en Wietske. Op een bepaalde manier is dat waar. Maar er gaat iets bovenuit. Elke dag is de dag van God en ik hoop dat je deze dag ook zo mag beleven. Hè, waarin het allermeest om hem gaat. Gij, Heren. Ja, aan de ene kant heb je goede gedachten van elkaar. Jij, Hendrik, jij, Wietske, dan ben ik blij dat ik jouw man, jouw vrouw mag zijn. Ik hoop dat je dan zeker ook vandaag hoger mag kijken. Gij, Heren, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig en overvloedig in genade. Psalm 86, vers 8. De schriftlezing is uit het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 3, versen 1 tot en met 13. Het staat in de liturgie, als u in de Bijbel opzoekt. Het staat nagenoeg in het midden van de Bijbel. Het boek Psalmen staat in het midden en daarna komt dan Spreuken. Spreuken 3, vers 1 tot en met 13 is de schriftlezing. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En vooral in verbondenheid met de kerk van de reformatie, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 1. Dus in de huwelijksdienst belijden wij het geloof met de woorden over de enige troost, het enige wat echte vreugde en vastheid, zekerheid geeft. Dat is niet het huwelijk. Dat is wel iets wat vreugde en vastheid geeft, maar het is niet je uiteindelijke houvast. Dat kan het niet zijn. Maar het mag zijn dat je verbonden bent aan God in Christus. Dus we beleiden ons geloof met vraag en antwoord 1 van de catechismus. En we zingen in aansluiting erop van Psalm 146, vers 3. De Psalm 146, vers 3, in aansluiting op de belijdenis van het geloof.
Wat is uw enige troost beiden het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beiden in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigendom ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en zo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en van harte gewillig en bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren, van leven en vrede, zullen zij u vermeerderen. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uw harten. En vind gunst en goed verstand in de ogen Gods en der mensen. Vertrouw op den Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees den Heere en wijk van het kwade. Hij zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer den Heere van uw goede en van de eerstelingen van al uw inkomst. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader den zoon in welke hij een welbehagen heeft. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt.
Laten wij ons voor Gods heilige aangericht verootmoedigen en hem in een waar geloof om zijn genade aanroepen. Heilige Vader, groot is uw trouw, oneindig uw liefde, hemelhoog uw heiligheid, Ja, in alles bent u volmaakt. We hebben dat bezongen. Geef dat we het ook zullen geloven. We zullen beleven. Ook op deze trouwdag. Een dag waar onze aandacht uitgaat naar twee jonge mensen die elkaar mochten vinden. En aan elkaar verbonden worden. Geef dat wij ook nu hoger mogen zien. Dat wij onze hoop zullen vestigen op u, de Heere onze God. Geef dat in het bijzonder aan Hendrik en Wietske. En dat daarom voor hen dit uur een hoogtepunt zal zijn. Dat het meest wezenlijke van hun huwelijksleven hier gevonden zal worden. Dat het zo zal zijn. Dat voor hen het leven met u heerlijker, belangrijker zal zijn dan het leven met elkaar. En tegelijk mogen we u danken dat u hen bij elkaar gebracht hebt. En dat ze deze dag mogen ontvangen ook als een dag waarin ze elkaar ontvangen. En wij bidden, Heere, geef dat hun huwelijk hecht mag zijn. En diep mag zijn en rijk. Dat zij veel vreugde mogen vinden in elkaar. Dat zij al de dagen van hun leven u mogen danken voor deze dag, voor deze stap. Heere, schenk dat zo. Dat de verbondenheid aan u en de verbondenheid aan elkaar geen tegenstellingen zullen zijn, niet in strijd met elkaar, maar juist zo dicht bij elkaar mogen liggen. Omdat nu en altijd hun hart zal uitgaan naar u. En dat ze juist daardoor elkaar zo echt en dienend en zegenrijk kunnen liefhebben. Dan hebben ze het ook al ervaren. En dan zullen ze het meer moeten ervaren. Dat wij niet in staat zijn tot de echte, tot de diepste liefde. Om onszelf te vergeten en de ander te bedoelen. Maar zo bent u wel. U bent zo volkomen in uw liefde. Dat u zelfs tot vijanden gekomen bent. Dat u lief hebt. Dat u liefde geeft. Ook waar er van de andere kant geen liefde kwam. Dat u opzoekt iemand die u niet opzocht. Dat u de zaligheid geeft aan wie de dood verdiend heeft. Zo groot bent u in genade. En zo vast, zo vasthoudend. Wie is er trouw zoals u getrouw bent? Wij danken u voor die wetenschap. Dat wie bij u hoort, ook voor eeuwig bij u hoort. Wie uw liefde kent, dat hij er nooit meer van zal kunnen worden losgescheurd. Ondanks alles. Ondanks het afwijken van ons eigen hart. Ondanks het woeden van de duivel. Ondanks de trekking van de wereld. Heere, geef dat het bruidspaar daarbij zal leven. Maar geef het ook ons allen. We zijn hier ook als familie, als vrienden, als gemeente bij elkaar. En het woord wat klinkt is een woord voor iedereen. Brengt u het ook in ieders hart. Geef dat niemand van ons daaraan voorbij zal leven. Aan dat woord wat u te spreken hebt en het werk wat u gedaan hebt. En de zaligheid die u te geven hebt. Heere, u kent ze die u niet kennen. Die nu wel in de kerk zitten en misschien altijd elke zondag wel in de kerk zitten en toch niet echt leven bij dat woord dat van u komt. die nog hun eigen leven kunnen leiden. Wij bidden u om bekering. En wilt uw harten dan voor het eerst richten op u? Wij bidden ook voor diegenen die u mochten leren kennen. Wil het hart opnieuw richten op u? En geef dan een diepere liefde. Een vaster geloof. Een levendigere hoop. Om in dit leven getrouwd te zijn. Op deze wereld onze plek in te nemen. En toch uit te zien en toe te leven naar die eeuwige heerlijkheid. Wanneer we voor altijd met u zullen zijn en nooit meer ook maar een millimeter van u gescheiden kunnen worden. Heere, trek dan ons hart tot u. Zegen degene die hier zijn, ook degene die elders zijn, die de preek meeluisteren of naluisteren. Laat u het merken dat u niet van deze plaats afhankelijk bent. Maar dat u overal wilt zijn en wilt werken waar uw woord mag opengaan. En laat het ons allen merken en geloven dat uw woord in alle omstandigheden van het leven zo vol betekenis is. En dat uw genade altijd van zo grote waarde is. Dat uw hulp in alle omstandigheden te verwachten is. Heere, we hebben u nodig. En geef dat we u ook echt nodig zullen hebben. Heere, we bidden van u. Als er zorgen zijn en moeite. Als op deze dag gemis voelen. Als we misschien wel met de vreugde meedoen, maar met een verdrietig hart. Wil daar nabij zijn. Geef dat we het mogen zien. Dat er geen zorgen zijn die we niet bij u kunnen brengen. Dat er niets is waar u geen raad weet. De Heere wil vertroosten en onderwijzen en leiden. Gedenkt u Hendrik en Wietske vandaag in alle dingen, nu in deze kerkdienst, maar ook hierna. Geef hen een mooie dag en een zegenrijke dag. Een goede voorbereiding op een huwelijksleven. Het is een grote verandering vandaag. Ze zijn man en vrouw geworden. Ga daarin en voor. Geef dat ze elkaar tot hulp, tot zegen mogen zijn. En dat ze bij alles wat ze tegenkomen, uw genade, uw hulp en uw onderwijs zullen nodig hebben en ontvangen mogen. Heere, leid hen dan in uw waarheid. Zegen hen op zo'n manier dat ze ook voor anderen tot zegen kunnen zijn. Gedenk de ouders. Mogen u met de ouders danken dat ze hun zoon, hun dochter de weg van het huwelijk mogen zien gaan. En geef dat zij met verwachting van u hun zoon en dochter kunnen loslaten. En tegelijk met liefde hen mogen vasthouden. Gedenkt u de grootouders. Ook degene die alleen zijn komen te staan. En er zullen er ook allerlei gedachten zijn aan een man die, een echtgenoot die overleden is. Heere, dat dan ook als weduwe er een vreugde mag zijn om een huwelijk van een kleinkind. Maar ten alles en verwachting mag zijn van u. Die ook een hulp wilt zijn voor weduwe. Geef dat er een biddend en een meelevend voorgeslacht mag zijn. En ook verdere familie en vrienden. Geef een goede onderlinge band. Ook geestelijke betrokkenheid. En oprecht meeleven En een sterk verlangen dat het goed mag gaan. Heren, dan moeten we ook belijden dat wij allemaal geneigd zijn om voor onszelf te leven. Ook als familie, ook als vrienden, toch uiteindelijk op onszelf gericht te zijn. Wat hebben we het allemaal zo hard nodig, binnen het huwelijk en eromheen, om echt lief te hebben. Echt de ander te zien. Zo bidden we ook voor diegene bij wie het niet tot een huwelijk gekomen is. Waardoor het dan ook gekomen mogen zijn. Wanneer er niet een man of een vrouw is in het leven, dat toch anderen zullen zijn bij wie echte liefde, betrokkenheid gevonden mag worden. En andersom. Dat we ook echt lief mogen hebben. Heere, wil ons zo zegenen en tot zegen stellen. Wil ons leiden in deze dienst. Laat alles op een goede manier mogen verlopen. Dat spanningen mogen wegvallen. Dat het woord verkondigd kan worden en gehoord mag worden. Wil ons leiden in alles, ons bewaren voor onszelf, verlossen van de boze. Wij bidden u het alles, niet omdat wij het zouden verdienen, wel omdat we het nodig hebben en omdat Christus het verdiend heeft. Hoor ons in zijn naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om afgezonderde gaven te geven in dienst van de Heere. Er is dan 1 collecte bestemd voor de kerk. Wij gaan zingen ter inleiding op de preek van Psalm 100, versen 1, 2, 3 en 4. Ik vraag altijd aan bruidspaar om een psalm op te geven. Allebei een psalm. En er werd genoemd Psalm 100, vers 1 en vers 4. Ik dacht, nou, het is dan net zo goed om de hele psalm te zingen. Maar ik vond het ook mooi, zometeen vers 4 sluit zo heel nauw aan bij de tekst die ik al had vastgesteld. Zijn goedheid eindigt niet meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. U zult zien hoe dat aansluit bij de tekst, dat de goede tierheid en de trouw u niet verlaten. Maar dan mogen we, voordat het ons wordt aangezegd, eerst belijden dat de Heere dat heeft. Goede tierheid en trouw. Op de meest volkomen manier. En niet maar even, maar eeuwig. Psalm 100, alle 4 versen. Geliefde gemeente, bruidspaar, vrienden, familie. Tegenwoordig trouw je niet meer even makkelijk als vroeger in gemeenschap van goederen. Ik heb het eigenlijk helemaal niet met jullie besproken, bedacht ik later. Maar de standaard is tegenwoordig om te trouwen met huwelijkse voorwaarden. De gedachte daarachter is natuurlijk dat het vaker gebeurt dat een huwelijk ontbonden wordt. Van ouds was echtscheiding ook buiten de kerk eigenlijk niet in beeld. Dus het uitgangspunt was je trouwt voor je leven. Dus je bent altijd verbonden aan elkaar. Maar ja, als het heel gewoon wordt, of in elk geval heel vaak voorkomt, dat huwelijken weer ontbonden worden, dan lijkt het praktischer als daarvoor wat geregeld is. Dus daarom hebben ze een paar jaar geleden gezegd, je trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar je trouwt met huwelijkse voorwaarden. En dat moet dan, die voorwaarden moeten dan geregeld worden. Dat is eigenlijk niet het Bijbelse ideaal. Het trouwen in gemeenschap van goederen sluit veel beter aan bij hoe de Bijbel spreekt over het huwelijk. De Bijbel zegt immers, man en een vrouw worden één. Nou, dan heb je geen voorwaarden meer voor als je het gaat ontbinden. Als je één bent, dan zijn ook je bezittingen één. En toch is het ook heel Bijbels om te zeggen, natuurlijk trouw je met huwelijkse voorwaarden. Dat zijn alleen geen voorwaarden van hoe je de boel met elkaar regelt, maar dat zijn voorwaarden voor de houding waarmee het huwelijk ingaat. En de tekst die vanmiddag centraal staat, die geeft heel belangrijke voorwaarden voor een goed huwelijk. En principieel gelden die voorwaarden, of je er nou rekening mee houdt of niet. Maar het is belangrijk om die voorwaarden ook echt je eigen te maken. En te bidden dat God je die huwelijkse voorwaarden echt eigen maakt. Dus daarom staan we nu stil bij Spreuken 3, vers 3, de eerste woorden. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. Let ook nog wel een beetje op het gevolg van die tekst. Maar ik dacht, stel dat je huwelijkstekst ergens in de kamer hangt, dan laat dat de kernwoorden dan maar zijn. Let ook wel op wat er volgt in de tekst, dan ook wel een beetje op wat er aan vooraf gaat. Maar dit is dan de kern, dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. Huwelijksvoorwaarden. Drie gedachten, liefde, trouw en herinnering. Huwelijksvoorwaarden. Drie huwelijksvoorwaarden. Drie zaken die nodig zijn voor een goed huwelijk. Liefde, trouw en herinnering. Als eerste, liefde. Spreuken is een boek aan de jeugd. Aan een jongere. En daarmee aan alle jongeren. Heel wat keren lezen wij in boek Spreuken de aanspraak, mijn zoon. Nu kun je dat natuurlijk ook doortrekken naar mijn dochter. Maar het is geschreven door een vader aan zijn zoon. Op welk moment? Nou, er staat in dat boek niet de omstandigheden bij beschreven. Maar je kunt er wel iets uit opmaken. Bijvoorbeeld uit wat het eerste vers dat we hier gelezen hebben. En dat kun je verbinden aan Spreuken 1. Daar staan vergelijkbare dingen. Er staat hier, mijn zoon vergeet mijn wet niet. In Spreuken 1, daar staat het als volgt. In vers 8. Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Die zoon, die is dus opgevoed. Zijn vader en moeder hebben die opvoeding gegeven. En hij weet het ook. Hij weet wat de leer van zijn vader en de leer van zijn moeder is. Maar nu moet tegen die zoon wel gezegd worden, vergeet die niet. En waarom? Omdat hij meer de wereld ingaat. En daarom wordt ook op heel wat plekken in Spreuken die zoon gewaarschuwd voor vreemden. Voor de vreemde vrouw. De vrouw die hem verleidt. Ook voor gangs of zo. En mensen die verleiden om snel geld te verdienen. Nou, joh, doe met ons mee. Zoals je dat ook op Urk hebt. En in heel ons land. Dat gezegd wordt, joh, hey, als je voorbij deze boodschap even wegbrengt. Als je die naar dat en dat adres brengt. Dan kun je goed geld verdienen. En langzamerhand raak je helemaal verstrikt in een web van drugsdieren. Nou, drugs was het toen niet. Maar dat soort verleiding bestond toen wel. En daar wordt die zoon dus nogal voor gewaarschuwd. Dat betekent, hij gaat een beetje de wereld in. En dat beschermde leven van de opvoeding thuis is voorbij. En nu komt het erop aan dat hij zelf keuzes maakt. Dat hij zelf weerstand biedt tegen de verleidingen die in de wereld op hem afkomen. En om weerstand te kunnen bieden, is het dan belangrijk dat hij zich telkens weer herinnert wat hij meegekregen heeft. Je zou kunnen zeggen, zo'n soort moment is het vandaag ook. Natuurlijk, jullie werkten allebei al. Dan ga je ook al een beetje de wereld in. Hoewel natuurlijk werk op Urk nog niet de hele wereld is en werk op een reformatorische school is ook nog niet de hele wereld. Maar goed, je staat dan al meer op eigen benen. Maar nu geldt het echt principieel. Genesis 2 vers 24, die basistekst voor het huwelijk, die zegt, dan zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. Dus dit is de dag waarop je vader en moeder verlaat. Waar je moet zeggen, ja maar vader, moeder, nou val ik niet meer onder jullie gezag. Vanmorgen nog wel, nu niet meer. Dus je bent niet meer op dezelfde manier als vanmorgen gehoorzaamheid verschuldigd. En als vader en moeder kun je niet meer op dezelfde manier zeggen, joh, je moet het wel zus doen, je moet het wel zo doen. En vanmorgen, bij wijze van spreken, dat hoefde natuurlijk helemaal niet, maar vanmorgen mocht je nog zeggen, joh, het is tijd om naar bed te gaan. Ja, dat hoef je op een trouwdag natuurlijk niet zo te zeggen, maar bij wijze van spreken, daar ging je nog over. Als ze morgen willen uitslapen, nou dat zul je ze van harte gunnen, maar dan heb je er ook niks meer over te zeggen. Dus, loslaten. Je vader en moeder loslaten. Kind loslaten. Maar niet alles loslaten. Dat staat hier dan bij. In dat eerste vers. Vergeet mijn wet niet. Of Spreuken 1. Verlaat de leer van uw moeder niet. Dus je moet wel je vader en moeder verlaten, maar niet de leer van je vader en moeder verlaten. Natuurlijk zou je dat wel moeten doen als ze verkeerde leer hebben meegegeven. We hebben allemaal sowieso bekering nodig. Maar er zijn ook mensen die zijn opgevoed in een weg die niet past bij God. Dan geldt nog steeds het gebod. Eert uw vader en uw moeder. Maar dan kun je niet zeggen, hou vast aan de godsdienst van je vader en moeder. Als die tegen je gezegd hebben, God bestaat niet. Nou, dan kun je niet zeggen, ja, maar ik moet trouw zijn aan wat mijn vader en moeder me meegegeven hebben. Dus geloven, dat zit er voor mij niet in. En dan geldt juist andersom. Maar als je vader en moeder je mochten opvoeden bij het woord van God, als ze je de weg gewezen hebben, dan geldt, verlaat de leer van je vader en van je moeder niet. Maar wat houdt die leer dan in? Dus dat geldt natuurlijk niet voor elk detail. In dit geval zou dat ook best wel ingewikkeld zijn. Maar dat geldt eigenlijk altijd. Je bent al nooit exact hetzelfde opgevoed. In jullie geval niet in dezelfde kerk. Maar dan ben je wel in dezelfde kerk opgegroeid. Er gelden niet in elk gezin dezelfde regels. Dus je kunt nooit helemaal vasthouden aan wat je van huis meegekregen hebt. Dan ga je langs elkaar heen leven. En jullie zijn zelf verantwoordelijk voor hoe je nu je gezinsleven inricht. En je bent dus tegelijk verantwoordelijk dat je daarbij heel ernstig neemt wat je van huis uit hebt meegekregen. En de invulling daarvan geeft Salomo erbij. En dat is onder andere onze tekst. Dat is eigenlijk één geheel. Hè? Dus er staat in vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet. staat er een reden bij, want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zoals u vermeerderen. En dan gaat hij verder, dat de goede tierheid en de trouw u niet verlaten. Dus dat is de inhoud, de belangrijkste inhoud van de leer, van de wet, van het onderwijs van die vader. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. Nu staat hier, die goede tierenheid en trouw, die moeten u niet verlaten. Je zou kunnen zeggen, ja, dat heb je dan niet in de hand. Daar zit ook wat in. In de zin van, die goede tierenheid en trouw, die zijn ten diepste een gave van God. En het mag je gebed zijn. Heere, wilt u toch uw goede tierenheid en uw trouw van ons niet wegnemen? Geef toch dat wij die goede tierenheid en trouw niet hoeven missen. Zo mag je het ook lezen. Maar dat is niet de eerste bedoeling van deze tekst. Deze tekst zegt vooral, waak ervoor dat die uit je leven niet verdwijnen. Je kunt dat dus ook op dezelfde manier lezen als die eerste tekst, of als Spreuken 1 vers 8. Verlaat de goede tierenheid en de trouw niet. Laat de goede tierenheid en de trouw niet los. Waarom staat het er zo? Waarom staat er niet gewoon, houd de goede tierenheid en de trouw vast? Ik denk op twee redenen. Het ene is, als je het juist tegenovergesteld zegt, dan ligt er vaak wat meer nadruk op. Als je zegt, het is niet best, dan bedoel je, het is heel slecht. Dus niet verlaten, dat betekent dat je met klem zegt, houd het wel vast. En tweede is, denk ik, om aan te geven dat dat wel een gevaar is. Dat dat wel zomaar gaat. Het verlaten, het loslaten van deze dingen is een groot gevaar. Over dat gevaar ga ik het nu niet zoveel hebben. Ik wil het alleen nu vooraf dus wel benoemen dat dat de reden is dat hij zo staat. Niet verlaten wat zomaar gebeurt. Dus let op alles wat je daarvan af zou kunnen trekken. En wat is nou het belangrijkste wat ervoor kan zorgen dat je het kwijtraakt? Dat belangrijkste zit van binnen. En dat zie je het hele spreukenboek. Wij moeten gewaarschuwd worden voor een heleboel dingen om ons heen. Omdat wij een probleem hebben met ons eigen hart. Er staat bijvoorbeeld in Spreuken. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Telkens weer worden we dus gewaarschuwd voor ons eigen hart. Dat zo makkelijk meegaat met allerlei dingen om ons heen. Je kunt zo zeggen, de grootste vijand van jezelf zit van binnen. De grootste vijand van je zaligheid ben jezelf. Het grootste gevaar voor je huwelijk ben jezelf. Dus dat staat op de achtergrond. En dat is iets wat je altijd weer in gedachten moet houden. Ik moet een goede man zijn voor mijn vrouw. Ik moet een goede vrouw zijn voor mijn man. We moeten samen een goede weg gaan. En dat gaat niet vanzelf. Als het aan ons ligt, gaat het zelfs helemaal niet. En tegelijk is dat niet waar ik nu de nadruk op wil leggen. De nadruk ligt nu bij wat dan de bedoeling wel is. Die goede tierenheid en trouw niet verlaten, omdat je die goede tierenheid en trouw wel moet vasthouden. Dus het eerste wat je moet vasthouden, waar je bij moet leven, is goede tierenheid. Ik heb het samengevat met liefde, om deze reden, dat de woorden zijn die bij het huwelijk passen. Liefde en trouw. Goede tierenheid is wel een specifieke vorm van liefde. Er zijn in de Bijbel meer vormen, meer woorden die je kunt scharen onder de noemer liefde. Maar hier is dan steeds specifiek het woord goede tierenheid. Een woord dat in de Bijbel meestal verbonden wordt aan God. Niet alleen, zoals hier niet, meer plekken niet. Maar meestal is het een woord waarvan gezegd wordt, zo is God. God is goede tieren. Zo hebben we het net ook gezongen. Want goede tieren is de Heere. En wat is dan de goede tierenheid van de Heere? De goede tierenheid, dat is de liefde voor iemand die dat niet per se verdient. Er zitten eigenlijk twee dingen in. De liefde die je in de praktijk brengt. De liefde waarom je iets over hebt voor de ander. Dat is het ene. Het is een gevende liefde. En het is een onverdiende liefde. Hoeft niet per se zo te zijn dat het een liefde is voor vijanden. Maar bij God is dat wel zo. Bij God is de goede tierenheid gericht op mensen die tegen hem ingaan. Zo is ten diepste elk mens. Er is geen mens die uit zichzelf een vriend is van God. Geen mens die uit zichzelf echt op God gericht is. Integendeel. Alle mensen zijn van nature tegen God gericht. En toch komt de Heer. Hij komt met genade. Hij komt met goede gaven. Op allerlei manieren. Alleen al dat wij hier zitten. Dat spreekt ervan dat God gaven geeft. Hij geeft ons de adem. Hij geeft ons kracht en onze spieren. Hij geeft ons eten en drinken. Hij geeft ons zonneschijn en regen en al die dingen. Dus dat wij in leven zijn, dat komt voort uit Gods gevende liefde. Maar veel meer dan dat is het dat God met zijn genade komt. En dat God tegen ons zegt, er is plaats bij mij. Mensen zijn welkom bij mij om mijn kind te zijn. Om eeuwig met mij te leven. Om eeuwig te genieten van de vreugde die in mij te vinden is. Dus de allergrootste gaven. Die deelt God uit aan mensen die dus uit zichzelf tegen hem gericht zijn. En als je dat duidelijk zult zien. En als je er echt uit, om er echt uit te leven, moet je letten op Christus. Nergens is zo duidelijk geworden dat God een God is van goedertierenheid als bij het kruis. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Zo onvoorwaardelijk lief. En zo ruimhartig lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het liefste wat hij heeft. Het kostbaarste. Zijn enige geboren zoon. Die heeft hij gegeven. Gegeven in deze wereld. En gegeven aan het kruis. Gegeven voor vijanden. En gegeven met een overvloed van genade. Want dan staat erbij, opdat iedereen die in Jezus gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus niet krijgen wat je verdient, wel krijgen wat je echte vreugde geeft. Niet verloren gaan. Wel zalig worden. Dat is wat God wil geven. En daarvoor gaf hij zijn zoon. Daarvoor gaf Jezus zich aan het kruis. Daarvoor heeft hij zichzelf opgeofferd. Opgeofferd om te betalen voor de zonde. Opgeofferd om te vechten tegen de duivel. Opgeofferd om de dood en de hel te verslaan. Omdat iedereen die in Christus gelooft niet verloren hoeft gaan. Nogmaals, dat is wat je wel verdient. En ten diepste is dat wat je zoekt. Verloren gaan betekent immers voor altijd buiten God leven. Voor altijd in de duisternis waar Gods liefde niet meer schijnt. En dat is wat je zoekt als je tegen God ingaat. Dat is wat je zoekt als je onverschillig bent tegenover God. Dat is wat je zoekt als je denkt, ja maar ik kan ook al zonder God leven. En ik hoef toch niet per se naar God te luisteren. Dan ben je onderweg naar een eeuwig leven zonder God. Een eeuwige verlorenheid. Dus je zoekt buiten het geloof je eigen ondergang. En in zijn grote genade zegt God, dat hoeft niet. Ik heb daar een antwoord op. Ik wil je nog uitnodigen. Ik wil je roepen om bij mij te komen. In Jezus te geloven. Eeuwig in de zaligheid te leven. Wat je uit jezelf niet zoekt. Vanwege dat je niet zo graag onderworpen wilt zijn. Zeg ja, altijd luisteren. Maar als je het ontdekt, dan is er niks zo heerlijk als dat. God, de bron van vreugde. God in wie je eigenlijk alleen maar leven kunt. Dat is het heerlijkste wat er bestaat. En dat geeft God in goede tierenheid. In genade. Goede tierenheid, nog een keer, dat is dus dat je uit liefde iets geeft, ongeacht wie die ander is. En bij God is dat dus, ondanks de zonde, ondanks de vijandschap. Je kunt zeggen, dat is de kern van die leer, het onderwijs van je vader. Evangelie van een genadige God voor een verloren zondaar. En tegelijk hoort er ook een praktijk bij. Het is niet alleen vergeet de liefde van God niet en leef bij die liefde van God, maar betekent ook laat die liefde dan je leven tekenen. Dat je zelf goede tierenheid kent. Dat je goede tierenheid uitstraalt. Die goede tierenheid is nooit zo groot als die van God. Dat kan ze niet zijn. Omdat God goede tieren is tegen mensen die totaal zijn vijand zijn. Zo geldt dat van de meeste mensen van ons niet. Als iemand mij zou vragen, nou ken jij iemand die echt jouw vijand is? Ik zou het niet weten. Ik ken niemand die zo tegen mij is als dat ik vanuit mezelf tegen God ben. In dat opzicht hebben wij het makkelijk. En tegelijk, wat is het een werk? Wat is het een werk om echt goed voor een ander te zijn? Onze goedheid is zo gemakkelijk voorwaardelijk. Ja, ik wil wel wat voor jou doen. Als jij dan ook wat voor mij doet. Natuurlijk wil ik er voor je zijn. Maar dan moet jij er wel voor mij zijn. En nu hoef je dat zo niet te zeggen natuurlijk. Nu gaat het vanzelf. Nou ja, ben je een maand verder. En dan kom je toch elkaar meer tegen. Dan in die hele lange verkeringstijd die je gehad hebt. Dan kom je elkaar meer tegen omdat je alles samen doet. Je kunt je niet een poosje goed houden. Want je bent de volgende dag gewoon ook samen. Dus heb je je poosje goed gehouden. Nou, dan botst het de volgende dag vast wel een keer. En dan even liefdevol zijn voor dat ochtendhumeur of nou ja, wat er ook allemaal bij kan komen. Onvoorwaardelijk liefhebben. Ik denk dat dat de grootste oefening is van het huwelijk. Dus een belangrijke voorwaarde voor het huwelijk is dat je geen voorwaarden stelt aan je eigen liefde. Niet de ander aan voorwaarden moet voldoen voordat jij hem of haar lief hebt. Dus goede tierenheid is niet zomaar liefde. Is liefde ongeacht hoe de ander is. Hoe doe je dat nou? Er is een boek waar heel veel mensen wat aan gehad hebben. Het heet De Vijf Talen van de Liefde. Dat is een heel leerzaam boek misschien. Kent u het ook wel. En dat gaat erover dat iedereen weer op een andere manier een liefdestaal spreekt. En dan kan het zomaar zijn dat je denkt, die ander heeft me helemaal niet lief. Maar die spreekt gewoon een andere liefdestaal. En daar staat dan bij, een mens heeft een liefdestank en die moet gevuld worden. En als je liefdestank gevuld is, dan kun jij ook vanuit die liefdestank weer liefde geven. Zo werkt dat wel vaak. Maar ja, als nou die ander die liefde niet geeft. En je moet toch lief hebben, goede tieren zijn. Hoe doe je dat nou? Die liefdestank, die wordt niet alleen gevuld door elkaar. Hoofdzaak is dat je liefdestank gevuld wordt door die goede tierheid van boven. Dat je echt leeft uit de liefde van God. En je verbond het over dat onvoorwaardelijke. Dat je het niet kunt begrijpen dat God naar jou wilde omzien. Ondanks wie je bent. Dat je zo verwonderd bent over die liefde. Dat je zegt, ja maar dan kan ik het ook met jou wel volhouden. Ik hoop dat het nooit zo ingewikkeld is. Maar vanzelf gaat het nooit. En deze oefening heb je altijd nodig. Dat er momenten zullen zijn dat je minder liefde terugkrijgt dan je zou willen. En dat je zegt, en toch moet ik maximale liefde geven. Wat is dan een wonder? Dat Gods liefde altijd echt maximaal is. Volkomen is. Dus die goede tierenheid om in praktijk te brengen, heb je die andere goede tierenheid zo hard nodig. Dat de goede tierenheid jullie nooit verlaten. Leef altijd uit Gods goede tierenheid. En breng dan die goede tierenheid in de praktijk. En wat een zegen zal het zijn. Ik denk zeker in deze wereld waar zoveel mensen eigenlijk die goede tierenheid van God niet kennen. En dan ook opraken. Zeggen, de liefde was er niet meer. Ja. Misschien op een gegeven moment die van jou niet, maar die van God wel. Maar daarmee komen we bij het tweede. De goede tierenheid en de trouw. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. In de Bijbel is dat heel vaak een combinatie. Gods goede tierenheid en Gods trouw. Dus nu gaat het over ons. Goede tierenheid bij ons, de trouw bij ons. Maar dat begint dus ook bij dat wonder dat van God geldt. Goedertier is de Heer en zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Nou, dus toen je me mailde, Psalm 100 vers 1 en 4. Ja, toen wist je nog niet dat deze tekst, had ik gedacht deze tekst mee te geven. Maar het is precies raak. Hè? Daar begint het. Zijn goede tierenheid en zijn trouw. Wat het zegt, als er dus in de Bijbel voortdurend gezegd wordt, goede tieren is de Heer en zijn trouw houdt haar kracht. Dan zegt het dus, God heeft liefde voor vijanden en die vermindert niet. Het is niet zo dat God dan in eerste instantie zegt, ja, ik kom met mijn genade naar mensen die tegen me ingaan en ik gun ze mijn liefde, maar als het dan niet beantwoord wordt, nou ja, dan wordt het wel een beetje minder. En als je dan een jaar lang niet ingegaan bent op mijn genade, dan stop ik er maar mee. Zo is God niet. Dus God is eindeloos in zijn liefde. Dat is niet het hele verhaal. Het is wel zo dat er in God een oordeel is. Als liefde niet beantwoord wordt, dan zul je ook ontvangen wat je zoekt. Wat je verdient. Maar het is wel zo dat Gods liefde niet vermindert. Dat als je vandaag het evangelie hoort, wat je al 20 jaar aan de kant geschoven hebt, dat het nog even waar is als toen. Maar zo kan het toch wezen. Misschien zijn er wel die dat zo ervaren hebben. Als je terugkijkt in je leven, zeg je nou 20 jaar geleden of misschien 3 jaar geleden. Toen kwam er een preek of toen kwam er iets uit de Bijbel of toen kwam er een psalm binnen. En dat kwam zo binnen, je was zo onder de indruk van Gods genade. En er lag iets in je hart waarvan je zei, deze God, die zou ik willen kennen en willen dienen. Maar die indruk is voorbij gegaan. Je bent er overheen geleefd. En als je nu terugkijkt, 20 jaar geleden of 3 jaar geleden, ja, het is niks geworden. Hoe kan dat nou? Waarom heb ik het laten gaan? Zou het nou nog kunnen? Dan zegt het woord, Gods goede tierenheid, die wordt getekend door Gods trouw. God is onverminderd in zijn goede tierenheid. En wat je toen gehoord hebt, datzelfde geldt vandaag. En zolang als je leeft. Er kan nooit een moment zijn dat je zegt, ja, maar nu zal Gods liefde niet meer zo groot zijn. Mijn vijandschap van toen, daar kon die nog met zijn genade overheen komen. Maar mijn vijandschap van nu, die is te groot. Of, God zal het met mij wel zat zijn. Hij is zo betrouwbaar. En dat betekent dus ook dat het woord van God, dat nu klinkt, voor ons exact hetzelfde klinkt als voor Salomo, die dit boek geschreven heeft, en voor David, of voor Paulus, of wie dan ook in de Bijbel. God is onveranderlijk, onverminderd. Wat hij gesproken heeft, dat meent hij altijd even sterk. En er zit dus ook die andere kant aan. Dat God ook meent wat hij zegt in zijn bedreigingen. God meent wat hij zegt in de ernst van het woord. God is trouw aan alles wat hij zegt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat God wel trouw zou zijn aan zijn genade. En bij de bedreigingen, wat we dan moeten zeggen, ja, uiteindelijk valt het allemaal mee. Uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Het zal wel loslopen. Nee, als wij niet aankunnen op zijn bedreigingen, dan zeg je, ja, die Bijbel is wel streng, maar straks als je voor de hemelpoort staat of voor de rechterstoel, ach, dan strijkt God met de hand over zijn hart. Als je daar niet van op aan kunt, kun je ook niet op zijn beloften aan. Maar overal zegt hij, wat ik gesproken heb, blijft gelden. Wat God nu zegt, dat geldt ook als je voor hem zult verschijnen. Maar dat betekent dus, in dit verband, als God komt met zijn aanbod van liefde, geldt dat op elk moment dat je het hoort. En als je leeft uit die genade, dan kun je het nooit meer kwijtraken. Als Gods liefde je hart heeft genomen, dan hoef je nooit te vrezen dat je straks toch nog aan de kant wordt geschoven. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Die kan nooit verminderen. Die trouw leeft daarbij. Dat betekent ook dat je het woord leest. Omdat je gelooft wat hij gezegd heeft, zegt hij nu. Elk woord wat er staat is levend en krachtig en daar kun je van op aan. Maar dan gaat het ook je leven tekenen. Zoals je ook Gods goede tierenheid moet weerspiegelen, zo ook Gods trouw. Laat die trouw je niet verlaten. Maar houd die trouw vast. Beoefen die trouw. Misschien is dat in onze tijd nog wel een moeilijker woord dan goede tierenheid. Trouw is niet per se het meest populair. Het is natuurlijk niet tekenend voor iedereen. En het geldt hier gelukkig ook nog wel wat anders. Maar ik hoorde een poosje terug een verhaal van iemand die had 25 jaar ergens gewerkt. En toen wilde de manager of zo, die wilde een, nou ja, het zal bescheiden geweest zijn, maar in elk geval iets aandacht eraan geven. Ik zeg, nee, mensen moeten niet weten dat ik hier al 25 jaar werk. Want dan zullen ze zeggen, hè? Willen ze je nergens hebben dan? Als je in je carrière niet verder komt dan 25 jaar bij dezelfde baas. Dus die trouw aan je oude werkgever, die is niet zo populair. Trouw aan je eigen omgeving, trouw aan je dialect, noem maar op. He, wij zijn veel meer van vernieuwingen. Op welk terrein dan ook. Een nieuwe telefoon is altijd beter dan de oude. Noem maar op. Maar dat geldt dan zeker ook in het huwelijk. Ik hoorde van een jong stel. Hun opa en oma waren 65 jaar getrouwd. Dat vond ze echt mooi. Maar ja, het zal ons wel niet gegeven zijn. Gaat ons toch niet lukken. Wie lukt dat nog? Om altijd dezelfde man of vrouw te hebben. Daarom zegt Salomo nu ook. Dat gold dus toen al dat het ons op het hart gedrukt moest worden. Maar daarom drukt Gods woord het ook voor nu op het hart. Laat de trouw je niet verlaten. Laat het geen optie zijn om te zeggen. Ja, de liefde was er niet meer. Doet er helemaal niet toe. Hij bestaat dat helemaal niet. De liefde was er niet meer. Alsof dat iets is wat zomaar kan verdwijnen. Die trouw betekent, die liefde, daar ben ik toe geroepen. Daar ben je nu toe geroepen en daar ben je volgend jaar toe geroepen. En als je het beleven mag, over 40 jaar nog. Volhardend zijn. En niet denken, ja, maar ik vind het nu wel moeilijker dan eerder. Nou, dat kan. Ik denk dat er heel wat echtparen zijn die terugkijkend zeggen, er was een fase in ons leven en toen was de liefde ingewikkelder dan daarvoor. Er kunnen van allerlei dingen tussenkomen waardoor het moeilijker is om lief te hebben. Maar dat maakt het niet minder nodig of minder zegenrijk. Trouw. Trouw naar elkaar toe. En tegelijk trouw in je omgeving. Trouw op je werk. Trouw naar je buren toe. Trouw naar vrienden toe. Zeker wanneer er moeilijke omstandigheden komen. En dan, wanneer het nog alles moet horen, ja, ik had wel vrienden. En ze vond dat gezellig bij ons. Maar het werd moeilijk bij ons. Er gebeurden dingen en de een na de andere vriend zag je niet meer. Ja, dan ontbrak dus de trouw. En dat heeft uiteindelijk ermee te maken dat ook de liefde geen echte liefde was. Wees trouw. Trouw in je werk, trouw aan je man en vrouw. Trouw in je hele levenshouding. Vanuit deze overtuiging. God is getrouw. God is niet veranderlijk. Die de ene keer dit zegt en de andere keer dat. Maar het hoort bij heel Gods wezen. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn werk. Wat een zegen. Als je zo getrouwd mag zijn. En zo een getuige mag zijn. Als laatste. Herinnering. Dus de inhoud van wat die zoon vroeger meekreeg is liefde en trouw, goede tierheid en trouw. Maar de manier waarop, daar heeft Salomo ook nog iets over te zeggen. Hij zegt, als je bang bent dat ze je verlaten, bind ze dan aan uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. Ik zei al, dat ligt niet de kern van de boodschap. Ik zie vanwege de tijd, dat ligt ook niet het grootste deel van de tijd die ik eraan besteden zal. Maar ik wil het nog wel... En nog wel even aanstippen. Paulus, of Salomo, de schrijver, die zegt dus, gebruik dan ook de middelen daarvoor. Juist als je weet dat het niet vanzelf gaat, dat je het niet in jezelf hebt. Zorg dat er manieren zijn om daaraan herinnerd te worden. Zoals ook Mozes dat doet in Deuteronomium 6. En wat Mozes zegt, leef bij het woord van God. Wat zegt hij tegelijk? Bind ze aan je voorhoofd. Bind ze aan je hand. Bind ze aan de deurposten. Dat kan heel letterlijk zo zijn, dat doen Joden. Joden die godsdienstig zijn, die praktiserend Joods zijn, die hebben een boekrol aan de deurpost. Of het is een kastje waarin dan een boekrol zit. Tegenwoordig zijn er verschillende Joden die dat verbergen, vanwege het antisemitisme, want dan weten ze juist, dan mensen die vijand van Israël zijn, als die langskomen en die zien zo'n boekrolletje hangen, dan weten ze, oh, er wonen Joden. Dus dan verstoppen ze hem. Maar dat zegt dus tegelijk dat dat een gangbare praktijk is. En elke keer als ze de deur binnenkomen, dan zien ze daar dat kastje hangen waar die boekrol in zit. En dan is het een herinnering. Vergeet niet het woord van God. Toen wij trouwden, toen kregen wij van familie een tegoedbon om de trouwtekst te laten graveren. Nou, wij zijn nooit zo heel snel met zulke dingen, dus ik denk een jaar later of zo gingen we met die tegoedbon aan de gang. En wij naar dat bedrijf dat dan met laser dat intekenen. Dat bedrijf bestond niet meer. Dus, dat bord kwam er niet. Toen zei ik, dan moet ik toch iets anders verzinnen. Ja, daar hadden we geen tegoedbon. Ja, het geld was er even wel natuurlijk, maar dat stond niet op die tegoedbon. Dus uiteindelijk hebben we die stap nooit gezet, dus er hangt nog steeds geen trouwtekst in onze kamer. Maar er ontstond wel een nieuwe gewoonte, waardoor we toch elke keer eraan herinnerd worden. In eerste instantie lazen we op zondagmorgen altijd Psalm 92. Nou, de kinderen kenden die intussen uit het hoofd. Zeiden, nou laten we ook dan lezen Psalm 27. Dus lazen we Psalm 92. De ene zondag, de volgende zondag Psalm 27. En vervolgens is daar bijgekomen Psalm 84. Dat is ook een mooie psalm voor, voordat je naar de kerk gaat. En pas later realiseer ik me, daarmee lezen we toch elke 3 weken onze trouwtekst. Die genomen was uit Psalm 84. De trouwtekst hangt niet aan zo'n muur. Nou, die moet er eigenlijk nog steeds komen. Maar de trouwtekst klinkt dus elke 3 weken. Dat bord is niet per se nodig. Maar dat woord wel. En vaste gewoonten ook. En zoek die middelen. Dus of dat nu is de trouwtekst of een tegeltje over, met een andere bijbeltekst. Of een weektekst die je op een whiteboard schrijft. Wat dan ook. Of dat het is een bepaalde gewoonte in het bijbellezen waardoor je een tekstgedeelte niet vergeten kunt. Maar zoek middelen. Zoals de Bijbel ons daartoe verschillende aanwijzingen geeft. Zoek middelen om telkens weer herinnerd te worden. Aan die goede tierheid en trouw van God. En aan de goede tierheid en trouw waar je toe geroepen bent. Ik denk, de meest standaard herinnering, die heb je nou aan je vinger. Ik zou zeggen, elke keer als je naar die ring kijkt, kijk, de goede tierheid en trouw, gebonden niet aan je hals, maar aan je ringvinger. Goede tierheid en trouw. De goede tierheid, die ligt daarin, dat je hem gegeven hebt. Onze kinderen wisten het niet, ik heb ze eens laten zien. Hier staat niet mijn naam in, maar die van mijn vrouw. Het is haar gave aan mij. Dus elke keer als je die ring ziet, dan denk je, ja, goede tierheid. Hij, zij heeft mij iets gegeven, iets kostbaars. En natuurlijk, goud is lang niet zo kostbaar als liefde. Maar het symbool zegt het wel. Je geeft iets kostbaars, goede tierheid. Goede tierheid ook onvoorwaardelijk. In de zin van, die gave is er nog op het moment dat je chagrijnig bent. Ja, ik ben wel chagrijnig tegen mijn vrouw geweest, maar nog steeds draag ik haar gift. En tweede, de trouw. Die ring is rond. Je kunt zeggen, dat is eindeloos. Die vermindert niet. Zoals Gods trouw oneindig is. Elke keer als je naar je ring kijkt, hoop ik dat je eraan herinnerd wordt. Aan die opdracht naar jezelf toe. En de belofte bij God vandaan. Goede tierheid en trouw. Daarin ligt het leven. Amen. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, vers 6. dan zullen we overgaan tot de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Waarvoor we eerst lezen het kerkelijke onderwijs uit het huwelijksformulier. Aangezien de gehuwden gewoonlijk allerlei tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Opdat gij Hendrik van Veen en Wilhelmina Trouwborst, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw hart verzekerd zou mogen zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoor uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat die een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigde hij dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn aanwezigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook als men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig zou mogen leven, zo zult gij ten andere weten de redenen waarom de God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste reden is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, als zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten zou mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich te begeven tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe de een zich jegens de ander, naar Gods woord, schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd van de vrouw. En ik pauzeer hier meestal even, omdat dat in onze tijd vaak een beetje moeilijk gevonden wordt. En de gedachte dat het ouderwets is, of misschien wel zelfs dat het onderdrukkend is. Als het gaat om ouderwets, dan is het goed om te zien, Gods woord geldt altijd. Dat is onveranderd. God is trouw. God meent altijd wat hij zegt. En onderdrukkend, zo kan het wel eens in de praktijk gebracht worden, maar dat kan in de Bijbel de waarheid niet zijn. Dat kunnen we denk ik heel goed begrijpen als we letten op dat beeld. Beeld van het hoofd. Is het onderdrukkend dat ons hoofd boven is? U hebt, als ik zo naar u kijk, hebt allemaal uw hoofd aan de bovenkant. Ik zie niemands hoofd onder de bank. Is dat onderdrukkend? En zou je lichaam niet op een gegeven moment zeggen, hey, het is tijd dat jij een poosje ondergaat en ik een poosje boven? Nou, ik denk dat je het wel snel zat bent. Zeker op een bank, maar eigenlijk helemaal. Niemand kan functioneren. Je kunt best slapen met je hoofd en je lichaam op gelijke hoogte. Maar je kunt niet werken zo. Is het hoofd meer belangrijker dan het lichaam? Totaal niet. Het is een eenheid. Ze hebben wel hun eigen orde. En als het hoofd het goede zoekt voor het lichaam het goede voor het hoofd, dan functioneert het. En zo is het met huwelijk. Er is eenheid. Gelijkwaardigheid. Maar het is niet één pot nat. Je kunt niet zeggen, nou ja, laat een man in het vervolg de kinderen maar baren en dan doet de vrouw het werk buitenshuis. En alles wat er verder bij komt. God geeft een bepaalde orde. En dat is niet vervelend, maar dat is zegenrijk. Zoals ook in het lichaam. Opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen. Zoals het hoofd het lichaam regeert. Ja, en dan wordt het eigenlijk het beeld nog heerlijker. Zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Hoe goed zorgt Christus niet voor zijn kerk? Met de volkomen liefde. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam. Zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn. Dat is dat onderdrukkende, wat wel gebeurt, maar wat dus echt niet de bedoeling is. Maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat. Zwakker is niet minder, maar zwakker, dat heeft te maken met de grotere kwetsbaarheid. Al is het alleen maar vanwege minder testosteron. Haar eer geven, als die ook mede erfgename van de genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En naardien het Gods bevel is dat een man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisvrouw, uw huisgezin met God en met ere zou mogen onderhouden, en ook daarboven iets hebt om aan de behoeftigen mee te delen. Ten andere zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Stil niet in de zin van niks zeggen. In een goed huwelijk is er veel gesprek en veel overleg. Maar in de zin van niet willen sturen. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot de ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Het genoemde voorschrift van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn. En het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en aan hun man onderdanig waren. Net zoals Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouden goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen. Opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid zou mogen geven. Tot zover het onderwijs waarbij we allemaal zo hard Gods genade nodig hebben. En daarom bidden wij zingend Psalm 143 vers 10. Mogen jullie van je zitplaats opstaan. Daarom, gij Hendrik van Veen en Wilhelmina Trouwborst, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin door hem bevolen is, zijt gij van plan en gewillig in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd zal worden? Wat erop jullie gezamenlijke antwoord. Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Hendrik van Veen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Wilhelmina Trouwborst hier aanwezig? Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, zoals een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en betrouwbaar houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is erop uw antwoord? Ja. Wilhelmina Trouwborst, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Hendrik van Veen hier aanwezig? En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en betrouwbaar in alle dingen te houden, zoals een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat erop uw antwoord? Dan zullen wij zingen van Psalm 134, het tweede vers. Gedurende het zingen mogen jullie naar de knielbank gaan. Na het amen zullen wij zingen op Psalm 134, vers 3. En dat dan staande. Dus nu 134 vers 2, straks 134 vers 3. Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Thank you.
We horen nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot Jezus, verzoeken hem en zeggen tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei reden? Maar hij antwoordde, zei tot hen: hebt gij niet gelezen, die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo, dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een moederij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouw doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Jezus Christus en wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan zal nu de ouderling van dienst de huwelijksbijbel overhandigen.
Beste Hendrik en Wietske, vandaag mogen wij jullie bij de bevestiging van jullie huwelijk deze Bijbel overhandigen. Dat doen we niet zomaar. Er zijn veel mooie geschenken die je op je trouwdag kunt ontvangen, maar dit geschenk is anders. Want de Bijbel is niet zomaar een boek, het is het levende woord van God. Vanmiddag sprak de dominee van Renen over Spreuken 3, vers 3. Laat goede tierenheid en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Wat zijn het mooie woorden voor een huwelijk. Liefde en trouw zijn niet alleen iets voor vandaag, maar mogen dat het jullie leven lang zichtbaar is in jullie huwelijk. Ik wil jullie en de mensen hier een vraag stellen. Hoe leer je iemand echt kennen? Het antwoord is eenvoudig. Door tijd met elkaar door te brengen. Hendrik en Wietske, jullie kennen elkaar al een aantal jaren. Hoe meer tijd jullie met elkaar doorbrachten, hoe beter jullie elkaar leerden kennen, begrijpen en liefhebben. Zo is het ook met God. Hoe leer je God kennen? Door zijn woord en door het werk van de Heilige Geest in ons hart. Hoe meer tijd je doorbrengt met de Heere en zijn woord, hoe meer je ontdekt wie hij is. Daarom wil ik jullie aanmoedigen om deze Bijbel niet alleen een mooie plaats in jullie huis te geven, maar hem ook samen te openen. Laat er een verlangen zijn om te bidden: Heere, geef mij steeds meer en meer van uw woord. Lees samen, praat er samen over en stel jullie de vraag bij Gods woord: wat wil de Heere mij door deze woorden leren? Soms bemoedigt Gods woord ons. Soms wijst het ons op dingen die anders moeten. En dat is niet altijd even makkelijk. Een tuinman snoeit een plant niet om haar te beschadigen, maar zodat zij meer vrucht zal dragen. Zo werkt de Heere ook in ons leven. En soms doet dat pijn. Maar hij doet het als liefdevolle vader die weet wat goed voor ons is. Want we hebben een God die niet tijdsgebonden is en niet ver weg is. Door de Heere Jezus Christus mogen we hem kennen als Abba, Vader. Wat een wonder is dat. Maar laten we daarbij niet vergeten dat hij ook de heilige, almachtige, rechtvaardige God is. Schepper van hemel en aarde, die alle eer, lof en aanbidding waard is. Dus daarom roept hij ons op om hem te blijven zoeken. Er staat: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Hendrik en Wietske, blijf daarom samen bidden, samen zoeken, samen kloppen. Niet alleen in de mooie dagen, maar ook wanneer er zorgen zijn, vragen of moeilijkheden. Want de Heere laat zich vinden door hen die hem oprecht zoeken. Wat vraagt God uiteindelijk van ons? Niet onze prestaties, niet onze bezittingen, maar ons hart. Hij verlangt naar een levende relatie met ons. Hij heeft zijn liefde bewezen door zijn enige zoon te geven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Die Bijbel, die boodschap, loopt als een rode draad door de hele Bijbel. Lees daarom vanaf het begin hoe God de hemel en aarde schiep. Lees hoe zijn trouw laat zien door alle generaties heen. Lees over zijn belofte, zijn genade en bovenal over de Heer Jezus Christus. En lees ook door tot het einde. Daar lezen wij dat God de Alpha en Omega is, het begin en het einde. Dezelfde God die aan het begin van de schepping stond, kent ook jullie vandaag. Hij kent jullie toekomst en wil met jullie meegaan op jullie levensweg. Hij heeft niet beloofd dat de reis makkelijk zal zijn, maar wel dat allen die op hem vertrouwen, veilig zullen aankomen. Hendrik en Wietske, wij wensen jullie toe dat Gods woord een lamp voor jullie voet en een licht op jullie pad mag zijn, dat jullie samen steeds meer van de Heere mogen leren kennen en dat zijn liefde, trouw en genade zichtbaar mogen zijn in jullie huwelijk. Met die wens en onder Gods zegen zullen we de Bijbel overhandigen. Maar daarvoor wou ik met jullie samen lezen Psalm 128. Hoor nu de belofte van God. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten den arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok, en aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen uws levens, en gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervulle u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samen leven zult.
Laten wij Gods aangezicht zoeken in dankgebed. En dat doen we dan met de woorden uit huwelijksformulier. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat een mens alleen zij, en daarom hem een hulper die als tegen hem over zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan, Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen dan tenslotte psalm 121, vers 1 en 4, de psalm die Wietske aanreikte. Psalm 121, vers 1 en 4. Verhef dan uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. En ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap in de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.
Jezus.